Gemeente, een enkele mededeling eerst. De huisbezoeken zijn deze week geregeld in de volgende zin. Maandagavond bij de familie J. Zonneveld in Den Bommel. Woensdagavond bij de families J.W. Droger en P. Den Breeën, beide in de Zwaluwstraat. En donderdagavond bij de gezinnen Steenbeek aan de Klampenmeet en El Kiviet aan het Halsjuk. En dan is er vandaag een collecte voor de kerk en een extra collecte voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 138ste psalm en daarvan het derde vers. Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. Onze schriftlezing vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 25ste hoofdstuk, we lezen vanaf het 31ste vers. Matteüs 25, vers 31 tot het eind. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 96, het 9e vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, terwijl ik de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. In onze Heidelbergse catechismus komen wij nu aan de 24e zondag. Zondag 24. En ik lees u voor vanavond de vragen en antwoorden 62 en 63. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven belonen wil. Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn zegen. Heere, we zien ook vanavond tot u op. Waar zouden we anders heen moeten? Gij alleen zijt toch de bron van alle licht en leven en zaligheid. En het moet alles bij u vandaan komen, Heere. Ook voor een kerkdienst. Bekwaamheid om uw woord te verstaan en te verkondigen. Een hart om op te merken. Oren die openstaan, maar vooral ook een hart dat ontsloten is. Geloof om uw woorden aan te nemen, waarachtig aan te nemen. Bekering, opdat wij aan de roepstem van uw woord ook zouden gehoor geven. En als gij ons roept om bij de zonden vandaan te vluchten en u de Heere te vrezen en in uw wegen te wandelen, om dat dan ook met ter daad in de weg van bekering te doen. Heere, en zoveel andere dingen meer, ze moeten allemaal van u komen en zo zien wij op tot u. En wij bidden van u, Heere, gedenk ons en bezoek ons en zegen ons. En laat het door uw goede hand over ons een gezegende kerkdienst mogen worden. Wij kunnen u niets aanbieden, Heere. U zult dat vanavond uit uw woord ook heel duidelijk tot ons zeggen, dat onze beste werken zelfs nog onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. En daarom, wat zouden we daarmee voor uw heilig aangezicht? En zo, Heere, dat ze, als dat zelfs van onze beste werken geldt, wat moet dan van de minder goede werken gezegd worden? Wij kunnen u niets aanbieden. Altijd weer, en dat is pijnlijk en dat is vernederend ook, moeten wij beleven en belijden dat wij met lege handen staan. Aan de andere kant, Heere, het is ook niet nodig om iets mee te brengen. Want bij u is alles wat wij nodig hebben. Uit uw volheid wordt een mens zalig. Door dat werk van Christus wordt een zondaar gered, gerechtvaardigd en geheiligd. En wij bidden van u, Heere, laten wij dan maar met lege handen komen. En laat dat ook maar niet alleen in onze belijdenis, in de uitspraak van onze lippen zo zijn, maar laat dat ook de beleving van ons hart zijn. En geef dat we onszelf er dan ook voor over zullen hebben, Heere, om niet meer te zijn dan arme zondaren. Want wat we meer zijn dan dat, zijn we toch te veel. We vragen van u om uw genade, om de werking van uw Heilige Geest, opdat we uw woord recht zullen prediken, opdat we uw woord ook recht zullen verstaan en meenemen, zodat deze zondag zich ook, wat de overdenking van uw woord betreft, mag uitstrekken tot in de week die voor ons ligt. Dat uw woord ook in onze overdenking zal blijven. En dat uw woord in de dagen die gaan komen zich ook een kracht tot zaligheid mag betonen. En dat wij door het onderwijs van vandaag ook in onze levensgang en in ons levensgedrag mogen worden bepaald voor de dagen der week. Want Heere, het kan toch niet zijn dat wij zondagschristenen zijn en daarmee volstaan en daar ook nog mee tevreden zijn. En als dat wel zo is, Heere, ontdek ons dan aan dat euvel, ontdek ons dan ook aan die geveinsdheid, want dat is het. Als we alleen op de zondag de naam des Heren beleiden en in de dingen van de dienst des Heren bezig zijn en verder in de week het allemaal vergeten en het ook nog heel makkelijk naast ons neer kunnen leggen, dan heeft ook onze godsdienst voor u geen enkele waarde. Laten we daar ook van doordrongen zijn. En laat het onze hartelijke begeerte mogen zijn, Heren, dat wat wij zondags meekrijgen in de week ook gestalte mag krijgen en vrucht mag dragen en openbaar mag komen, ook in onze levensgang en in wat wij doen en in wat wij zeggen en ook in wat wij laten en in wat wij zwijgen. Geef ons daartoe de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Hoe onmisbaar is die? We bidden, Heere, dat gij zo met ons wilt zijn. Denk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. We vragen uw zegen voor onze zieken, onze ouden en voor anderen die de gang naar uw huis niet kunnen maken. U weet wat de reden daarvoor is. Als het een wettige reden is, dan staat het u bepaald niet in de weg, Heere, om toch uw zegen te geven. En wij willen u bidden om die gunst. En als er zijn die geen wettige reden hadden, maar die om bijkomstigheden de plaats in uw huis leeg laten, laten ze zien, Heere, dat een mens maar één leven heeft. En wilt u er hen van overtuigen dat dat ene leven ook nog kort is? En dat de dagen van ons leven zo voorbij zijn. En dat dan ook de beslissingstijd en de voorbereidingstijd voorbij is. En dat het daarom zo belangrijk is om de dagen uit te kopen. De tijd te gebruiken die zo kort is. En dat we bezig zullen zijn in het waken, in het gebruiken van de middelen der genade. Heere, zorg gij voor uw kerk. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij degene die gij geroepen hebt bekwamen met inzicht en met alles wat ze voorts nodig hebben bij de uitoefening van hun taak. Dat werk, Heere, dat ze verrichten op de grenslijn tussen levenden en doden. Daar, Heere, waar zulke ingrijpende beslissingen vallen die voor de eeuwigheid ook gewicht hebben. Laten degene die gij geroepen hebt zich daar ook maar goed bewust van zijn, opdat zij ook iets van de ernst gevoelen om een zuiver geluid te laten horen en de boodschap van het evangelie op de rechte wijze naar de zin en mening van uw geest te verkondigen. Het is ook wat om als wachter te zijn aangesteld, terwijl gij zegt dat het bloed dan van de hand geëist wordt. En wat moet de wachter zich verantwoorden als hij niet gewaarschuwd heeft? Hoe zal hij zich dan uit dat gevaar kunnen redden? O, wij bidden van u, Heere, dat gij geven wilt dat uw woord zo ook in diepe afhankelijkheid, maar vooral ook op de rechte wijze, mag worden uitgedragen tot heil van zondaren en vooral tot eer van uw naam. En wilt gij degene die een andere boodschap brengen, omdat zij zich tot een andere boodschap gekeerd hebben, en die zo zich hebben laten gebruiken en in dienst hebben laten stellen van de leugen, wilt gij hen beschamen en tot zwijgen brengen. Want er zijn altijd weer van die valse profeten en die valse leraars die een boodschap brengen, Heere, waar gij uw goedkeuring niet aan zult hechten. Een boodschap die zielen verleidt en verblindt. Een boodschap die Satan in de kaart speelt en waar hij resultaat bij heeft. O God, wil dat verijdelen en die list van de boze teniet maken. Wij vragen u dat gij geven wilt dat uw woord recht gepredikt mag worden en dat uw naam daarin verheerlijkt zal worden. Wij vragen u vanavond ook bijzonder om uw zegen en om uw gunst over de arbeid aan onze Theologische Universiteit, als in deze week daar examens gedaan zullen worden, afgenomen en afgelegd. Wilt u gedenken aan degene die examen doen, voor wie soms heel wat ervan afhangt, en wilt gij geven dat ze dat werk wat van hen gevraagd wordt ook helder en duidelijk mogen verrichten, zodat ze een goed resultaat ook op hun examen zullen mogen hebben, en dat de broeders ook gelegenheid zullen ontvangen om voor te gaan in de kerken. We vragen u dat bijzonder ook voor onze broeder Kivit, die bij diegenen behoort. Zegen ook hem en geef hem uw hulp en uw bijstand in al die dingen. En laat ook wijsheid de deel zijn van hen die het werk hebben te beoordelen. Laat zo ook in dat opzicht blijken dat u nog aan onze kerken wilt gedenken en dat u uw gunst nog niet van ons wegneemt. We zijn ook in deze dingen zo afhankelijk van u, o getrouwe God. Hoor ons, Heere, als we u deze dingen bidden en als we nog veel meer vragen hebben. Veel meer noden immers, vervult u ze uit uw volheid. En wees ons in alle dingen nabij en goed. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 19, het zesde en het zevende vers. Psalm 19, vers 6 en vers 7. Dus krijg ik van mijn plicht en weerhoud, o Heer, uw knecht. Zondag 24, gemeente, sluit nauw aan bij zondag 23. Die twee vormen eigenlijk één geheel. En vandaar dat we kunnen zeggen dat we nog doorgaan met de bespreking van datgene wat het woord van God ons zegt en wat onze catechismus uit het woord van God heeft samengelezen over de rechtvaardiging van de zondaar. We hebben gezien in de 23e zondag dat de rechtvaardiging van de zondaar een daad Gods is. God verklaart de zondaar rechtvaardig. En hij doet dat uit loutere genade. Hij doet dat uitsluitend op grond van het werk, het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. En die gerechtigheid, die genoegdoening en die heiligheid van Christus rekent God de zondaar toe. Van zijn kant is dat dus de manier waarop hij de zondaar deelachtig maakt, het heil. De weg van toerekening en van de kant van de mens bezien krijgt hij deel aan die gerechtigheid en dat heil in Christus in de weg van het geloof. Niet dat hij toch nog op een stiekeme manier waardigheid zou bezitten omdat hij geloof beoefent. Niet dat hij door middel van zijn geloof, van zijn geloofsbeoefening, toch nog een steentje bijdraagt en met Christus meewerkt, zodat Christus wel het grootste deel verricht, maar dat de mens door zijn geloof ook nog iets toebrengt en zijn eigen zaligheid bewerkt. Nee, dat geloof heeft geen enkele verdienende factor. Dat geloof is niet meer dan de lege, de uitgestoken hand waarin God zijn genade neerlegt. Maar toch is geloof onmisbaar, toch is geloof van mensenkant uit bezien, en omdat het woord van God ons dat ook als de enige weg aanwijst, toch is het geloof noodzakelijk om deel te ontvangen aan die gerechtigheid van Christus. Zondag 23 snijdt dus duidelijk alles wat van de mens zou kunnen komen en wat van de mens verwacht zou kunnen worden af. Zondag 23 is nogal erg radicaal als het gaat om het ene offer van Christus, om het algenoegzame offer van Christus. Daar kan niets bij, daar hoeft niets bij, dat is genoeg. Meer vraagt God niet en meer heeft de mens ook niet nodig. Maar we geven het niet gauw op, wij als mensen. We geven het niet gauw gewonnen. En omdat we het God ook niet gauw gewonnen geven, blijven we toch nog proberen om zelf nog iets te betekenen. En zelf nog iets bij te dragen. Hoe zou dat komen? Dat komt daar vandaan dat ver weg in de geschiedenis, maar we zijn het nooit kwijtgeraakt, de mens zalig kon worden door zijn eigen werk. Voor de zondeval kon de mens zijn eigen zaligheid verdienen. Als hij gehoorzaam de geboden Gods onderhouden had, ook dat proefgebod gehouden had, dan had hij in die weg van zijn eigen inbreng, zijn eigen gehoorzaamheid, zijn eigen werk, de zaligheid kunnen verwerven. Maar dat gaat niet meer. De mens is zondaar geworden. En doordat hij zondaar geworden is, is die weg van het werkverbond geblokkeerd. Alleen wij willen daar niet aan. We zijn het er eigenlijk ook niet mee eens. Het zit nog in ons bestaan, in onze natuur. We willen het toch zelf doen. En daarom geven we het God ook niet snel gewonnen als hij ons uitsluitend naar Christus verwijst en van onszelf afwijst. En zo in ons innerlijk verzet eigenlijk tegen de manier waarop God zondaren zalig maakt, blijft een mens toch een aantal vragen stellen. En vragen die in onze catechismus onder woorden gebracht worden. Vragen die uit het menselijk hart opkomen. De eerste vraag: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Ziet u, degene die die vraag stelt is het er eigenlijk niet mee eens dat God onze goede werken afkeurt en dat het alleen de gerechtigheid van Christus is waardoor we zalig worden. Waarom is dat zo? Waarom tellen onze goede werken niet mee? En als op die vraag een antwoord gegeven is, dan komt de volgende vraag. Maar onze goede werken worden toch beloond in dit leven, in het toekomende leven? Wel, als God ze dan toch niet in aanmerking kan nemen als grond voor onze zaligheid of als een stukje van de grond voor onze zaligheid, waarom beloont hij ze dan? Is dat niet een innerlijke tegenstrijdigheid? En als die vraag beantwoord is, dan komt er nog een derde vraag. Of deze leer waarin van de mens niets meetelt. Een mens niet goddeloos en zorgeloos maakt. Wel nu, die twee eerste vragen, daar zullen we vanavond op ingaan. Die laatste vraag, die derde die in vraag 64 gesteld wordt en die daar ook beantwoord wordt, laten we liggen. Anders wordt de stof voor vanavond toch ook weer te uitgebreid. Dus eerst die vraag, hoe dat dan zit met onze goede werken? Daar worden we toch toe opgeroepen in de schrift? Daar kan niemand tegenspreken. Zo vaak, op zoveel plaatsen, in oud en zeker ook in het Nieuwe Testament, wordt de gemeente, worden Gods kinderen opgeroepen om in goede werken te wandelen en zelfs overvloedig te zijn in goede werken. En dan moet je horen dat met al die goede werken wij toch geen gerechtigheid bij God verdienen. Waarom niet? Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord is duidelijk. Het antwoord laat zien dat het daarom niet kan, omdat onze goede werken, als het er helemaal op aankomt, eigenlijk niet eens zulke goede werken zijn. In ieder geval geen volmaakte werken. Daar ontbreekt nogal wat aan. Daar zit nogal wat onvolkomenheid in. Daar kleven nogal wat smetten aan. Daar zitten nogal wat zondevlekken op. En daarmee zijn die goede werken eigenlijk niet eens zo goed. Zeker niet in Gods ogen. Overigens weet u natuurlijk wel dat er diverse christenen zijn, en ze willen zich zo toch wel genoemd zien, die zeggen, die geloven, die beweren dat onze goede werken toch wel een stukje van onze zaligheid zijn. Dat vind je bij, en ik noem nou wat namen die we in de kerkgeschiedenis tegenkomen, namen van mensen, namen van volgelingen van mensen, die overigens vandaag ook nog volgelingen hebben. Daar heb je de Pelagianen. En daar heb je de semi-Pelagianen. De Pelagianen, volgelingen van Pelagius. Die beweerden dat de mens inderdaad toch ook in staat is om veel goeds te doen. De semi-Pelagianen die zeggen dat de mens weliswaar in zonde ontvangen en geboren is, maar hij krijgt van God in de doop bijvoorbeeld toch nog de mogelijkheid om weer wat goeds te presteren. Of de mens heeft toch nog iets uit de brand gered. Uit het verderf dat met de val gekomen is, is toch nog iets tevoorschijn gekomen wat min of meer ongeschonden uit de val tevoorschijn kwam. Onze wil, waar we toch nog wat mee kunnen. Het Arminianisme. Maar in ieder geval, in die kringen, daar vindt u de gedachte, en die vindt u daar ook als officiële leer verkondigd, dat de mens door zijn eigen inspanning, door zijn eigen ijver, door zijn eigen activiteiten, door zijn eigen wil, gebruik van zijn wil, of hoe dan ook, een bijdrage levert. Christus is dan weliswaar, dat zal men altijd volhouden, een volkomen zaligmaker. Maar in de praktijk komt het erop neer dat aan het volkomene van de zaligmaker wel wat afgedongen wordt. Want dat werk van Christus behoeft dus die aanvulling, die inbreng. Bij Rome is dat een officiële leer die door de synode, door het concilie van Trente officieel is vastgelegd. En je vindt dat in andere kringen ook, dat men toch in de prediking en in de praktijk ervan uitgaat dat wij meewerken, coöpereren met God. Wat tenslotte niet anders kan doen dan een smet werpen op het volkomen offer van Christus. Waar komt dat nou vandaan? Ja, dat is ook niet nieuw. Dat vind je in het Nieuwe Testament ook al. Ik bedoel, niet dat de apostelen dat verkondigd hebben of dat Christus dat geleerd zou hebben, maar je komt het in het Nieuwe Testament tegen als een dwaling waar de apostelen bijvoorbeeld wel tegen ten strijde moesten trekken. Het judaïsme heette het in die tijd. De Joden die tot het christendom waren overgegaan, die in Christus hadden leren geloven, maar die er toch nog bar veel moeite mee hadden om dat van vroeger, dat van het Jodendom, dat van de wet en het doen van de wet en van het onderhouden van allerlei ceremonieën en plechtigheden, om dat allemaal achter zich te laten en daar geen waarde meer in te zien. Ze hadden zo lang met Mozes geleefd, deze tot bekering gekomen Joden. Ze hadden zo lang gehoord dat de mens dit moet doen en dat moet doen, en dat hij hier zich van moet onthouden en dat hij daar voorzichtig moet zijn. Dat dat zo in hun bloed zat. En ze konden het er zo ook nog maar niet uitkrijgen. En om nu te vertrouwen op Christus en op zijn gerechtigheid alleen, en achter Christus niet een plusteken te zetten en daarna dan ook nog besnijdenis of andere dingen in te vullen, dat was voor deze mensen een grote moeilijkheid. En hadden ze nu maar gezwegen, en hadden ze nu maar God om zijn geest gevraagd en die geest gebeden om hen in al de waarheid te leiden, zodat zij, net als Paulus, ook zouden kunnen zeggen: vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, waren deze mensen zo eigenwijs om te gaan verkondigen dat wat Paulus gebracht had en wat Petrus verkondigd had eigenlijk toch nog niet alles van het evangelie was. En ze zetten achter Christus alleen wel een plusteken. En ze vulden daarachter wel in wat de mens nu zelf daar nog als aanvulling en aan toevoeging bij moest doen. Waarmee ze dan tegelijkertijd ook alweer de volkomen genoegdoening van Christus in twijfel trokken. En Paulus die de eer van Christus zo op het oog heeft. Paulus die het zelf ook in zijn leven zo duidelijk geleerd heeft om alles schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus, om zijn gerechtigheid te bezitten. Paulus die het zelf zo diep geleerd had dat een mens met de werken der wet niet verder komt. En dat hij zo geen gerechtigheid bij God zal bezitten. Paulus die zo die Christus als volkomen zaligmaker had leren kennen en die hem daarom zo had leren liefkrijgen en hoogachten en respecteren. Hij heeft adem en krachten gebruikt om te prediken en om het in zijn brieven uitdrukkelijk en met grote nadruk te verkondigen dat dat evangelie van die Judaïsten een ander evangelie is. En geen evangelie uit God. Want de apostel had niet alleen de eer van Christus lief, maar hij had ook het waarachtige heil van de gemeenten op het oog. En hij zag ze in verwarring geraken. Hij zag ze op een dwaalspoor komen. Hij zag het verleidelijke van die religie waarbij de mens toch ook nog in waarde blijft en waarbij hij toch ook nog mee kan tellen en mee kan doen. Hij zag het verleidelijke omdat dat een evangelie naar de mens is. Dat sluit aan bij die afkomst van mensen. Dat sluit aan bij die drang die in ons mensen zit om zelf te werken en om zelf te verdienen en om het zelf bij God in orde te maken. En hij zag dat op deze wijze niet alleen de eer van Christus verduisterd werd, maar dat ook de zaligheid aan de gemeente ontroofd werd. En vandaar zijn ijver en vandaar soms ook zijn zeer krasse, scherpe taal. Leest u de Galatenbrief bijvoorbeeld, of leest u de Romeinenbrief? Dat is allemaal niet uitgestorven, dat van die Judaïsten en van die Pelagianen en hun neven en nichten. Dat zijn allemaal dingen die nog voortleven. Dat vind je vandaag de dag nog. Dat vind je vandaag ook op het gereformeerde erf. En dan hoeven we niet eens meer zo heel ver buiten de deur te kijken. Maar je vindt dat overal waar de godsdienst de toon aan gaat geven. En dat is wat anders dan de godsvrezen. Want de vrezen des Heren. En waar een mens met zijn godsdienst denkt wat te kunnen zijn. En waar hij met zijn godsdienst en met zijn gehoorzaamheid aan allerlei geboden van God of van mensen, ook dat komt voor, inzettingen van mensen, waar hij met zijn gehoorzaamheid aan goddelijke of zelfs ook menselijke inzettingen gaat menen dat hij toch een trapje hoger staat dan een ander. En al zegt de mond natuurlijk wel vanzelfsprekend, want daarom zijn we rechtzinnig en daarom willen we ook niet anders zijn dan rechtzinnig. Al zegt de mond dan wel dat we daar niks van verwachten en dat we daar eigenlijk niks van maken en mogen maken. Maar heimelijk, en dat leunt weer aan tegen die achtergrond, tegen die instelling, dat leunt toch weer aan tegen die menselijke neiging om zelf te verdienen. Heimelijk denken we toch dat we toch boven een ander verheven zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde. En je komt het ook tegen daar waar men eigenlijk makkelijk uitgaat van het feit dat via uiterlijke voorrechten en via het feit dat we geloven in de zin van toestemmen, vallen voor het woord, erkennen dat het woord van God de waarheid is, dat we daarom toch ook allemaal binnen de kring van Gods volk horen en dan moeten we nu aan het werk. Dan krijg je dat activisme, mensen willen wat doen, de rechtvaardiging is een gepasseerd station, de Heere is goed voor ons, God is onze genadige Vader en dan moeten we terug doen. God heeft zoveel voor ons gedaan, de Heer Jezus is voor ons gestorven. Laten we nu onze dankbaarheid betonen en dit en dat en zus en zo. Alweer dat activisme. Ons best doen, zeggen we dan. En zo kunnen we zelfs ook nog van werkingen van Gods geest. Zo kunnen we zelfs ook nog van geloofsoefeningen wat gaan maken. En dan doen we toch wat ons in onze catechismus in antwoord 61 verboden wordt. We kunnen zelfs van ons geloof nog wat gaan maken. Ons geloof als een soort nieuw werk. Nee, niet de werken van de wet, dat stemmen we nou wel toe. We hoeven niet besneden te worden zoals die judaïsten predikten. En we hoeven niet dit te doen en dat te doen en zus te presteren en zo. Maar dat geloof als een nieuw werk. En ben je eenmaal in dat vaarwater, dan gaan mensen geloven in hun geloof. En dan gaan ze geloven dat ze geloven omdat ze geloof hebben. Maar waar is Christus? U moet er maar eens op letten. En u moet het maar eens nagaan bij uzelf of dat misschien ook de strik is waar u in zit. U komt dat ook onder ons tegen. Dat mensen geloven omdat ze geloven. En dat is die cirkel waar je nooit meer uitkomt, tenzij God hem doorbreekt. Geloven, dat kan alleen in het voorwerp van het geloof dat ons in het evangelie wordt voorgesteld. En dan nog is geloven geen nieuw werk. Dan nog is geloven geen prestatie van ons. En weet u wat dat allemaal betekent als dit allemaal eigenlijk afgesneden wordt? Dat is dat de mens het dan uiteindelijk een keer zal moeten gaan leren om zichzelf af te schrijven. Want we dragen niets bij. Een kind des Heren heeft niets bijgedragen voordat hij tot bekering kwam. En nadat hij tot bekering kwam heeft hij nog niets bijgedragen. Een geredde zondaar komt in de hemel omdat de Heer Jezus hem er brengt. Niet omdat hij wel eens geweend heeft over zijn zonde. Niet omdat hij heeft leren bidden en ernstig heeft gebeden. Niet omdat hij, toen hij in die periode van ontdekking en van geestelijke ontreddering leefde, in de wetenschap dat hij tegen God gezondigd had en al Gods geboden overtreden had, zo hartelijk geroepen heeft om ontferming. Dat brengt ons niet in de hemel. En dat verzoent ons niet met God. Ook niet dat wij, omdat we de Heere hebben leren kennen, nu zo vol ijver waren om de naam des Heeren overal te verkondigen en geëvangeliseerd hebben. Dat brengt ons niet in de hemel. En dat verzoent ons niet met God. Ook niet als inderdaad door het werk van Gods genade de genade zo rijk beleefd werd en de zaligheid ons zo dierbaar en heerlijk geworden is dat onze mond overliep van Gods lof en we er niet van konden zwijgen. Maar het andere hebben toegeroepen, kom ga met ons en doe als wij. Laat dat naar de aard van het nieuwe leven zo zijn en zo behoort het te wezen, maar dat brengt ons niet in de hemel. En het verzoent ons niet met God. Wat voor werken we ook doen, of dat gebeurt vanuit het oogpunt van eigen gerechtigheid, of dat gebeurt vanuit nog weer een ander oogpunt, maar wij worden niet gerechtvaardigd door iets wat wij doen. Uit de wet is geen gerechtigheid. Ik zou u heel wat schriftplaatsen kunnen noemen die dit voorstellen en die dit herhaaldelijk iedere keer weer onderstrepen. We worden niet gerechtvaardigd, schrijft Paulus in Galaten 2, door de werken der wet. Wij worden niet gerechtvaardigd door de werken der wet, schrijft hij ook in Romeinen 3. Wij zullen niet zalig worden omdat wij in het vlees betrouwen. Paulus zegt niet de gerechtigheid die uit de wet is. Paulus schrijft aan Titus niet uit de werken der rechtvaardigheid. En waarom staat het er zo vaak? Waarom zegt de Heer het zo menigmaal? Omdat God weet dat de laatste plaats waar een zondaar heen vlucht, Christus is. De laatste. Maar hij zoekt het eerst overal. Buiten Christus. En hij is altijd weer geneigd om zijn toevlucht te nemen tot dit of tot dat. Of tot dat werk of tot die beleving of tot die ontroering of tot dat. En noemt u maar op. De laatste plaats waar een zondaar heen vlucht is Christus. En God wil een ontdekte zondaar veel eerder bij Christus hebben dan dat hij er zelf wil komen. Daarom die veelvuldige herhaling, daarom die aansporingen door de ganse schrift heen, om het niet te verwachten van dit en niet te verwachten van dat. De Heere Jezus zegt, komt herwaarts tot mij. Tot mij. En een mens zou er eigenlijk veel eerder naartoe moeten, naar hem. Waarom kunnen onze goede werken dan inderdaad onze zaligheid en een stuk van onze zaligheid niet zijn? Wel, God stelt een norm. Wat is een goed werk? Dat weet alleen God. En dat bepaalt alleen God. Goed is in overeenstemming met Gods norm, met Gods wet. Dan is het pas goed. Als God zegt, het is goed. Dan is het goed. En wanneer zegt God dat? Als dat in alle delen overeenstemt met zijn heilige wil. En die heilige wil van God is dat we God zullen liefhebben boven alles. Dat is met heel ons verstand, met heel onze kracht, met alles wat we zijn en met alles wat we hebben en met alles wat bij onze geschapen werkelijkheid hoort. Lichamelijke krachten, geesteskrachten, emotionele krachten, hoofd, hart, alles. God liefhebben met dat hele bestaan. Dat is goed. Maar het is niet meer goed als het niet in alle opzichten overeenkomt met Gods heilige wet. Dan is het niet meer goed. Dan zit er een tekort aan. Dan ligt er een vlek op. Dan kleeft er zonde aan. Dan is het onvolkomen. Dan is het niet in alle stukken met de wet van God gelijkvormig. En dan keurt God het af. Daarom kunnen onze goede werken, hoe goed bedoeld, hoe ernstig bedoeld, toch onze zaligheid niet zijn. Zelfs geen stukje ervan. En het tweede, wat hier in antwoord 62 genoemd wordt, dat is onze werken, onze beste werken, maken ook niets goed van wat er in het verleden misgegaan is. Stel, maar het is een veronderstelling, het zal in de praktijk ook nog niet eens kloppen. Maar stel dat we vanaf het moment van onze bekering nu alleen maar goede werken zouden gaan doen. En nooit meer zouden falen en nooit meer zouden missen en nooit meer iets zouden doen. Zelfs niet in onze gedachten wat de Heere onaangenaam is en wat de Heere verboden heeft. Stel dat we inderdaad in staat zouden zijn om volmaakt zondeloos te leven. Maar wat zou dat nou veranderen aan het schuldenregister dat we al hadden voordat we tot bekering kwamen? Als een moordenaar tot bekering komt, dan is er vergeving voor zijn zonde, maar dan is hij nog wel een moordenaar. En dan kan hij die daad met zijn bekering niet teniet doen, of wel? Dan wordt, als hij bekeerd wordt, die man die hij vermoord heeft niet weer levend. Zelfs al zouden we volmaakt gehoorzamen vanaf een bepaald ogenblik in ons leven, dan geven we God ook nog alleen maar wat we schuldig zijn. Wat we als zijn schepselen hem verschuldigd zijn. Maar daarmee blijft de volle schuld van vroeger nog openstaan. En dus verwacht het toch niet van onze goede werken. Verwacht het toch niet van wat wij inbrengen. God rekent er niet mee. Ik bedoel, als het gaat om de grond voor onze zaligheid. Op een andere manier komen die goede werken ook nog wel een keer ter sprake. En ze mogen ook niet gemist worden. En u moet ook niet denken dat we nu op deze manier, en dat is dan het laatste van zondag 24, ik ga daar nu niet op in, ik noem dat alleen, maar u moet nou niet denken dat wij vrijbrieven krijgen om dan maar te leven zoals het ons goed dunkt. Als het dan toch niet uitmaakt of je goed of kwaad leeft en als het dan toch geen gewicht in de schaal legt. Oh, wacht even. Als het over de rechtvaardiging gaat, tellen ze niet mee. Onthoudt u dat? Het gaat over de rechtvaardiging hier. Als het over de heiliging gaat, dan liggen de dingen heel anders. Als het over de rechtvaardiging gaat, dan telt geen enkel inbreng, geen enkel werk van de mens bij God mee. Het kan ook niet, want ze zijn niet volmaakt. En ze doen niet, ze zijn niet volkomen aan het recht van God beantwoordend. Als het over de heiliging gaat, ja, daar kom ik bij leven en welzijn later nog wel een keer op terug. Want we zijn over de goede werken dan dus nog niet uitgesproken. Blijft er dus niets over voor de mens om te doen? Nee. Moet dat dan? Zou u dat dan toch willen? Is het offer van Christus niet genoeg? Is in zijn bloed niet voldoende kracht om al uw zonden te vergeven? Is in de gerechtigheid die hij heeft verworven niet genoegzame bedekking voor al uw schuld? Is de mantel der gerechtigheid die hij heeft vervaardigd niet genoegzaam om uw schamelheid en uw naaktheid en uw onreinheid te bedekken voor Gods aangezicht? Zijn de klederen des heils die uit zijn kleedkamer komen niet geschikt om u rechtvaardig te maken in Gods oog? Moet er dan van u wat bij? O, heb er toch oog voor dat God in Christus een volkomen werk heeft gedaan. Heb er toch oog voor dat al de zaligheid die een mensenkind nodig heeft in leven en in sterven, in dat werk van de Heere Jezus en in de persoon van de Heere Jezus gelegen is. En dat het slechts de Heilige Geest is die we nodig hebben om er ons deel aan te geven. Heb er toch erg in dat in dat het is volbracht van de stervende zaligmaker het woord gesproken is waarbij tegelijkertijd gezegd wordt dat van ons niets meer verwacht wordt. Nu hoeven we alleen nog maar te geloven, alleen nog maar te geloven. Maar als we zelf nog aan het werk zijn en aan het tobben zijn, en wat doet een mens dat lang, dan leven we nog altijd uit het werkverbond. En dan zit dat zuurdecem van het Jodendom of van Rome of van de remonstrant ons nog diep in het lichaam. Zelfverbetering, heiligheid streven, maar we schieten er niet veel mee op. Oh ja, ik weet wel dat als een mens aan zijn zonde ontdekt wordt, dan gaat hij graag aan het werk om zichzelf te verbeteren. Je schrikt als je je zonde leert kennen, nietwaar? Je schrikt als God je ontdekt aan wie je bent en aan wat er zoal verkeerd is in je leven. Je schrikt ervan. En omdat de liefde Gods in het hart uitgestort wordt, en je bent je dat niet eens bewust, maar dat is wel het motief. Omdat de liefde Gods in het hart uitgestort wordt, daar willen we zo graag anders, zo graag beter, zo graag God behagen. Dan wil je die zonde niet meer. Dan ga je tegen strijden. Dan word je vijand van. En je gaat jezelf opknappen. En je gaat jezelf verbeteren, althans dat probeer je, want je wil zo graag, ja zeker, heilig voor God leven. En zo denken we God te kunnen behagen en zo denken we ons geweten dat ontwaakt is ook nog tot zwijgen te kunnen brengen. En voor een poosje lijkt het te lukken. Lijkt het te lukken, hoe lang? Totdat je ontdekt dat je de zonden onmogelijk kunt overwinnen. Je dacht enig resultaat te hebben en in één keer ontdek je dat je gestruikeld bent en gevallen in een kwaad. Waar je soms niet eens van gedacht had dat dat ook nog bij de mogelijkheden zou behoren. En je schrikt opnieuw en op die manier moet je helemaal van de grond af beginnen en helemaal opnieuw gaan werken. Want alles wat je dacht bereikt te hebben, dat blijkt mislukt te zijn. Maar dat zijn nutteloze, dat zijn vruchteloze, dat zijn hopeloze pogingen. En God weet wel hoe hij een mens erachter moet brengen dat het in die weg niet gebeuren zal. En zo moeten wij oog krijgen, ja, steeds meer oog krijgen voor die volkomen genoegdoening in de Heere Jezus Christus. Geeft u het nou eens gewonnen. En verwacht nu eens niets meer van uzelf. Zolang we dat nog wel doen, is het eventueel of we leven vanuit de gedachtegang van de Farizeeër. U weet wel hoe die Farizeeër dacht. Die had het ook voor elkaar. Die had het een en ander wat hij ook nog graag aan God liet zien. Daar had hij zichzelf op zalig gesproken. En nu verwachtte hij dat God hem er ook op zalig zou spreken. Wat deed hij namelijk? Hij vastte toch 2 keer in de week. Hij gaf toch 10e van alles wat hij bezat. Hij leefde toch keurig. Hij hield de wet toch van zijn jeugd af aan. Hij zag toch neer omdat hij gelukkig zo niet was als die andere mensen. Hij kon er toch een beetje op neerzien, want hij stak boven hen uit met kop en schouders. Gelukkig zulke mensen, ach, ze hebben de gerechtigheid van Christus, ze hebben het offer niet nodig. 1 van 2, of u hoort daarbij, of u hoort bij diegene die altijd lam en kreupel en zuchtend over de wereld gaan en over wier geestelijke leven altijd een wolk en duisternis hangt, omdat u keer op keer weer tot de ontdekking komt dat u met uw eigen pogingen toch niet komen kunt waar u zo graag zou willen komen en waar uw hart zo graag zou willen zijn. En het blijft allemaal onder een bedekking, onder een deksel liggen, want u zoekt het toch nog. Al bent u kreupel en al bent u verlamd in de pogingen die u met uw verlamde benen en in al uw kreupelheid toch nog zoekt te verrichten. Horen we bij die Farizeeërs? Bij die eigen gerechtigen, die het misschien verwachten van onze refo zijn, die het misschien verwachten van dat we bij een bepaalde categorie mensen behoren, die ook nog op een bepaalde manier gekleed gaan en die andere soorten kledij ook radicaal afwijzen. Horen we bij de categorie van die mensen die denken dat ze op deze manier voor God enige aangenaamheid zullen hebben, zoals die Farizeeër dat dacht met zijn vasten en met zijn bidden. Leg dan alles eens naast Gods wet. Leg dan alles wat u hebt naast Gods wet. Uw morele werken en uw liefdadigheid en uw godsdienstige werken. En tel het dan allemaal eens op. En luister dan eens naar dat ene woord van de profeet, door wie God zegt, al uw gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Houd er toch mee op. Of zijn we bij die tweede categorie van mensen die altijd onder die wolk en onder die onzekerheid en onder die duisternis verkeren, omdat hun geweten hen wel zegt, zo kom je er niet en dit is te kort en dat is te kort en dat beantwoordt niet aan Gods normen. En je zou toch zo graag wel aan die normen willen beantwoorden. Aanvaard u toch eindelijk eens het getuigenis van het evangelie dat zegt dat in Christus alles is om uw gerechtigheid mee te bedekken. Dat in Christus alles is waarmee u voor God kunt bestaan. Aanvaard dat eens. En dan tenslotte die tweede vraag, die tweede tegenwerping. Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Geen goede werken kunnen iets doen tot onze zaligheid en toch beloont God ze. En dat is nog waar ook, want dat zegt onze catechismus omdat de Heer het in zijn woord gezegd heeft. God zegt tegen Abraham, ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. God zegt via de psalmist dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon is. De Heer Jezus zegt tegen in Matthäus 6 in de bergrede, uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. De Heer Jezus zegt dat als hij wederkomt, dat hij zijn loon met zich brengt. Dus op vele plaatsen wordt er over het loon gesproken. Dus terecht mag onze catechismus zeggen, God beloont de goede werken in dit leven, in het toekomende leven. Daar is de Bijbel niet onduidelijk in. Hebben wij daar misschien wel eens te weinig op gelet? Zijn wij daar misschien wel eens aan voorbij gegaan? Omdat wij in ons gereformeerde denken, althans in ons denken, hoe dat verder in de beleving is, dat laat ik nu maar even zitten. Maar dat we in ons denken zo gereformeerd willen wezen, zo anti-rooms zullen zijn, dat wij de onverdienstelijkheid van de goede werken zo benadrukt hebben dat we vergeten zijn dat ze toch beloond worden. Nou, dan mogen we ons inderdaad door deze vraag wel eens even tot de orde laten roepen en door die woorden uit de schrift toch wel eens even willen laten bepalen bij het feit dat de Heere inderdaad met zijn loon komt. En dat hij een iegelijk zal vergelden nadat zijn werk zal zijn. En we lazen dat trouwens ook in dat hoofdstuk, het laatste gedeelte van Matthäus 25. En dat stukje van het evangelie moeten wij niet overlaten aan die activistische christenen die zich daarop beroepen. Dat moeten wij voor onszelf ook in rekening brengen als een stuk van de openbaring Gods. Maar de Heere Jezus toch het gericht gaat oefenen zoals hij aankondigt op grond van de werken. Ik was in de gevangenis, gij hebt mij bezocht, ik was krank en gij zij tot mij gekomen, ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven, dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat zegt hij zowel tegen de schapen aan zijn rechterhand als later tegen de bokken aan zijn linkerhand. Alleen zegt hij, toen hebt ge me niet bezocht en toen zijt ge me niet komen dienen. Met andere woorden, dat komt dus straks toch wel terug. We zouden verwachten dat het woord van God ons nu ook op elke bladzij bij wijze van spreken, als het over de wederkomst en over het laatste oordeel gaat, dat het woord van God ons dan zou zeggen dat straks in dat gericht alleen maar geoordeeld zal worden of wij hebben geloofd in de Zoon van God tot zaligheid van onze ziel en of wij aan de gerechtigheid van Christus genoeg gehad hebben. En als dat zo is, dan gaat de deur open en dan wordt tot ons gezegd, komt gij gezegende, mijn vaders. En als we dat niet hebben, als we de Zoon niet hebben en niet leven uit die gerechtigheid van de borg, dat de Heere dan zou zeggen, ga weg van mij. En nu blijkt dat, als dat gericht gehouden zal worden, er ook andere dingen aan de orde komen. Niet alleen dat geloof in Christus en dat gevonden zijn in hem. Maar ook Gij hebt mij bezocht. En gij hebt mij niet bezocht. En dan wordt op grond van wat de Heere dan uitvindt en wat dan in de boeken geschreven staat, gezegd tot de een, komt gij gezegende mijns vaders, en dan worden de goede werken beloond. En dan wordt de afwezigheid van goede werken door de Heere gebruikt om degene bij wie dat zo is te verwijzen naar de buitenste duisternis. Gemeente, dat is ook de schrift. Spreekt het een het ander tegen? Nee. Nee, want de goede werken waar de Heere Jezus het daarover heeft, zijn immers te bewijzen. Waaruit blijkt dat ze in Christus waren of niet. De goede werken waar de Heere Jezus het over heeft, dat zijn de bewijzen waaruit openbaar komt hoe ze gestaan hebben tegenover die gerechtigheid van Christus. En nu moeten wij daarop letten. En we moeten daarom ook die loongedachte niet uit onze gedachten wegzetten, wegschuiven. Gemeente, het maakt wel degelijk verschil hoe een mens zalig wordt. U moet niet zeggen als we maar zalig worden. En dan maakt het niet uit of dat we als Abraham zalig worden of als Lot. Maakt wel degelijk uit hoe een mens zalig wordt. Natuurlijk, Abraham is zalig geworden. De vriend Gods. En Lot is ook in de hemel. De Lot die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft dagelijks toen hij die goddeloze handel en wandel daar in Sodom zag. Die ook niet wist wat hij ertegen beginnen moest. Maar die Abraham van zijn leven ging het een en ander uit, nietwaar? En Lot van zijn leven ging maar zo weinig uit. En nu zijn ze allebei in de hemel. Ze zijn allebei zalig geworden, allebei door de verdiensten van Christus behouden. Maar het leven van de een is toch wel vruchtbaarder geweest dan het leven van de ander. En daarom mogen we er niet tevreden mee zijn, als we maar bekeerd zijn, als we straks maar naar de hemel mogen. De Heere vraagt toch ook nog dat het volk dat hij zich ten eigendom beschikt heeft, zal wandelen overeenkomstig de genade die hem bewezen is. Dat maakt de Heere van zondaren die hij wederbaarte, die hij met het geloof begiftigt. Hij maakt daar Gods kinderen van. Gods kinderen. En dat kinderleven moet nou blijken. Dat kinderleven. In de tere omgang met God. En in de liefde tot God. En in de gewilligheid om te doen de wil des vaders. In de zelfverloochening. En in de liefde. In de betoning van genegenheid en hartelijkheid. Dat kinderleven, dat zal zichtbaar moeten worden. En daarin is God verheerlijkt. Waarin? Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zegt de Heer Jezus. En dan gaat het die kinderen bij dat vrucht dragen en bij die liefde tot hun vader en tot hun oudste broeder niet om verdiensten. Dan gaat het hen niet om loon, dan dienen ze de Heere niet omdat ze er straks beter van worden. Dan dienen ze de Heere niet omdat ze op die manier een plaatsje in de hemel kunnen verdienen of verwerven. Als een kind gaat werken om loon, verlaagt hij zich tot knecht. En zit hij weer in het werkverbond. Maar een rechtgeaard kind dient de Heere uit liefde tot God, omdat God het zo waard is om gediend en bemind te worden. En hij leeft alleen uit de verdiensten van een ander, van Christus. En daarom, gemeente, dat kinderleven, daar komt het op aan. En dan, ja zeker, dan zal de Heere dat loon ook nog geven. In het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. En als Christus wederkomt en zijn loon meebrengt, zeker dan zal hij ook belonen, maar niet naar verdiensten. Weet u, dan is dat loon ook nog genade. Dat hebben die schapen, waar het zo in Matthäus 25 zo pas over ging, dat hebben ze goed begrepen. De Heere zegt, ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Ik was krank en gij hebt mij bezocht. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. En ze zegt, kunnen we ons helemaal niet meer herinneren. Wanneer was dat dan? Ziet u dat ze het nooit gedaan hebben om loon? Ze hebben het gedaan van binnenuit. Ze hebben het gedaan vanuit de liefde. En ze hebben het gedaan omdat ze niet anders konden. Ze hebben het gedaan vanuit die nieuwe natuur die de Heere geschapen heeft. Ze hebben het gedaan omdat de wet des Heere in hun ziel geschreven stond. Ze hebben het gedaan omdat liefde tot God en liefde tot de naaste voor hen dingen werden waar ze zichzelf niet voor hoefden in te spannen. En waar ze zichzelf ook niet voor hoefden op te monteren. Maar dingen die gedaan zijn, omdat dat bij het nieuwe leven hoort. En zij weten niet eens waar de Heere Jezus op doelt. En als hij zegt, dat heb je gedaan aan mij toen je het aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, dan kunnen ze zich dat niet meer herinneren. Dus het loon speelde geen rol. En als ze toch loon krijgen, is dat een extra genade. Wat beloont de Heere eigenlijk in het leven van de zijnen? Hun werk? Nee, zijn werk. Want hun vrucht is uit hem gevonden. Hij beloont en bekroont zijn eigen werk. En weet u waar dat uit blijkt? Dat ze dat goed beseffen als ze zalig zijn. Dan krijgen ze een kroon opgezet. Dat is het loon. En die kroon leggen zij aan zijn voeten. Begrijpt u? Het wordt beloond. En tegelijk weten zij. Maar hij verdient dat loon. Want dat is ook van hem. Alles is van hem. De wortel en de boom en de vrucht. En als zij dan gekroond worden en beloond worden, dan keuren ze het hem waardig. En ze leggen hun kroon aan zijn voeten. Daarmee is het niet onverschillig hoe een kind des Heren leeft. Want niemand wordt gekroond tenzij hij wettelijk gestreden heeft, zegt de schrift ook. En niemand ontvangt de prijs tenzij hij de loopbaan gelopen heeft. En niemand ontvangt dat kinderloon als hij zich als een bastaardkind en als een ongehoorzaam kind gedragen heeft. En daarom is het woord van God ook in dat opzicht zo waarschuwend en aansporend. Wandelt waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Als dat dan zo door genade mocht zijn en mag worden, dat wij het al meer van onszelf leren afzien. En dat wij meer en meer oog krijgen voor dat heil dat in Christus is. Waar de Heere zijn volk wil hebben. Laat het dan ook openbaar komen in de handel en in de wandel. En dan kunnen het ons niet onverschillig zijn hoe God wil dat de zijnen zullen leven. En zoals ik vorige week zei, er zullen mensen zijn, toen ging het over wedergeboorte en rechtvaardiging. En nu gaat het over rechtvaardiging en heiliging. Weer twee onderdelen uit de heilsketen. Zoals ik vorige week zei, toen waren het mensen die van nog de wedergeboorte, nog de rechtvaardiging iets in hun eigen beleving afwisten. Zo kan ik het vanavond weer zeggen, mensen die van rechtvaardiging of van heiliging, geen van beide iets bevindelijk, iets persoonlijk, iets uit eigen ondervinding kennen. Ik zal er toch rekening mee houden, gemeente, in de prediking, dat er onder ons ook zulke zijn die van dat werk van Gods genade en van Gods geest in hun eigen leven geen kennis hebben. Die nog natuurlijke mensen zijn die de geest niet hebben. En die nog op weg zijn naar het eeuwig verderf. Die nog bij die bokken horen. Die dat vernieuwende werk van Gods genade in hun leven ook nog nooit ontvingen. En er misschien ook nog nooit naar gestaan hebben. En er nog nooit om gevraagd hebben. Die wel weten dat ze het nodig hebben, maar die het tot nog toe konden missen, omdat ze nog zo vol zitten met allerlei andere dingen en daar nog in opgaan en daar nog tevreden mee zijn. Als dat zo is, u staat er wel buiten, dat weet u ook wel, hè? U staat er buiten. buiten Christus. En er is geen leven. U staat er buiten. Buiten die genade Gods. U staat er buiten. Buiten dat werk van Gods geest. U hoort. Als de koning vandaag zou komen. En als alle mensen voor hem geplaatst werden. U hoort bij die bokken. Aan zijn linkerhand. En hij zal tot u zeggen: ga weg. Ga weg van mij. En waarom? Omdat de wortel der zaak in ons niet gevonden is. Omdat dat nieuwe leven ons onbekend is. Omdat die borg en zaligmaker voor ons de borg en zaligmaker niet is. En omdat wij door zijn genade, door zijn geest niet zijn vernieuwd om te wandelen in zijn wegen en zijn voetstappen te drukken. En daarom hebben wij hem ook niet bezocht. En daarom hebben we hem ook niet gediend. En daarom hebben we hem ook niet lief gehad. We hadden onszelf lief. En we hadden op zijn slechtst ook nog de zonde lief. En God geeft ons dan die keus straks. Voor eeuwig. Waarom? Omdat we niet anders gewild hebben. Maar de Heere wil zo graag anders. De Heere wil ook in uw leven zo graag anders. Hij heeft geen lust in uw dood. Hij heeft geen lust in uw verderf. Anders zou het u vanavond niet meer gezegd zijn. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Als God lust had om u te verderven, dan zou u het evangelie niet meer horen. En daarom, hij roept ons nog, zolang het heden genaamd wordt, wend u toch tot mij. Waar ge ook woont en wie u ook bent. En laat u nou eens niet langer door iets tegenhouden en iets belemmeren en verhinderen om naar de Heere te gaan. Stel nu niet uit, want u weet niet wat u doet als u uitstelt. Je kunt wel uitstellen tot na je dood en dan ben je te laat. God zegt: heden gelooft zijn heilrijk en zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En val die God nog, heeft hij nog niet genoeg gedaan? Zeg nou eens, als we dat nou zo in de afgelopen weken met elkaar overdacht hebben. Iedere keer ging het weer om die Christus. En zijn werk. En zijn offer. En wat is dat een offer geweest? En wat is dat een weg geweest die hij moest gaan om die gerechtigheid te verwerven en aan Gods recht genoegdoening te schenken? Wat is dat een offer geweest? Het offer van zijn leven heeft die zaligmaker nog niet genoeg. Volgens God heeft hij genoeg gedaan. En wat moet er nou nog meer gebeuren om ons te bewegen om tot hem te gaan en met ons verloren leven tot hem te vluchten en op hem te steunen en te betrouwen? Wat moet er nou nog meer gebeuren om ons van onze zonden los te rukken en ons in de weg van de waarachtige bekering te doen gaan? God heeft ook zijn geest nog gegeven. En die geest klopt aan ons hart. En die geest laat u niet met rust. En die geest zegt u vanavond door het woord en door de prediking van het woord: verhard u toch niet. Maar laat u leiden. Neemt zijn genade ootmoedig aan. Amen. We zingen Psalm 26, het derde en het twaalfde vers. Thank you. Laten wij samen danken. We danken u, barmhartig God, voor alle zegeningen van deze dag. Voor uw woord dat ons nog mocht worden gepredikt in alle rust. Voor uw woord dat ons de weg wijst, dat ons van Christus spreekt. Die zalig maken die ganse weg van het lijden is gegaan ten einde toe. En die niets ongedaan gelaten heeft van alles wat gedaan moest worden. Opdat zondaren zalig zouden worden. Heere, geef dat dat evangelie dat we vandaag hebben gehoord ons nu niet voorbij zal gaan. Dat het ons ook niet onberoerd zal laten. Het evangelie zoals dat gekomen is met de aanbieding van de genade. Met de aansporing om die genade te zoeken en te geloven. Met de waarschuwing om niet langer voor te gaan op de weg van het verderf. Heere, laat dat evangelie zijn uitwerking mogen hebben bij jong en oud. Bij een ieder van ons. Ongeacht hoe onze verhouding tegenover u, de Heere, op dit ogenblik is. Als het erop aankomt, moeten we allemaal bekeerd worden, Heere. En niet één keer, maar keer op keer. En we moeten allemaal met het geloof begiftigd worden. En we moeten allemaal door uw geest geleid worden. Gebracht op de enige weg die ten leven leidt. En gehouden op die enige weg. Heere, wij vragen u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij wilt doen met uw woord al wat u behaagt. En dat gij het voorspoedig wilt doen zijn in datgene waartoe gij het zendt. Laat het tot ons nut, tot ons heil, tot ons voordeel, tot onze eeuwige zegen mogen zijn. Gedenk ons in alle dingen, ook in de week die voor ons ligt. Bewaar ons voor de zonde. Heere, bewaar ons voor de verleidingen. Bewaar ons voor de listen van de boze. Bewaar ons voor alles waarmee wij onze ziel bezwaren, verstrikken en waarmee wij uw naam onteren. Geef ons de vrezen van uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 83ste vers, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.